Op uw stoel liggen de handouts van de vorige lezing. Ik dacht het wel. Nog niet? Oké. Of op tafel liggen die van achter. Die kunt u zo na deze lezing van de heer Stijn meenemen. Nou, Chris, ik zou zeggen, maak er wat van. Chris, misschien wil je je even voorstellen, want velen van ons zullen jou niet kennen, wat je functie is, wat je ongeveer een beetje doet en wat je gedaan hebt. Maar dat is verder als in Nederland gaat dat.
Ja, goeiedag aan iedereen. Ik ben van oorsprong een Zuid-Afrikaan. Wij wonen al 29 jaar hier in Nederland. Dus ik zit ergens in een tussencultuur. Helpt mij goed te begrijpen dat ik pelgrim ben hier op aarde. Van beroep uit ben ik arts in Zuid-Afrika, Pretoria, gekwalificeerd huisarts. In een zendingsziekenhuis gewerkt in Zuid-Afrika. En daarna betrokken geraakt bij een stichting die zich bezighoudt met het uitdragen van het evangelie in de gezondheidszorg. Nou ja, wij werken wereldwijd als organisatie in ongeveer 100 landen. Het is mijn voorrecht om in die organisatie te dienen als internationale coördinator. Dat betekent, iedereen zorgt dat ik bezig blijf. En ik leerde Henk Jochemsen, die straks spreker is, kennen in de periode van 1990 tot 1993, toen wij samen in een groepje werkte om een boek te schrijven over alternatieve geneeswijzen. 3 jaar lang hebben wij elkaar regelmatig ontmoet op woensdagmiddag, eerste woensdag van de maand. En zijn wij toen in zo'n groepje aan de slag geweest om daar een boekje over te schrijven. Ik heb ook samen met Rob Matsken gewerkt. Wij hebben samen iets geschreven over NLP. Ook iets over christelijke visie op opvoeding, Bijbel en wetenschap. Daar hebben wij samen gewerkt met elkaar. En voor mij zelf als arts ben ik eigenlijk mijn leven lang al aan het worstelen met vraagstukken. Over wat is goede zorg, hoe is christelijke zorg anders dan de zorg van anderen. En de ethische aspecten ervan, dus op die manier. Elke nu en dan als ik ethische vragen heb, dan benader ik Henk Jochemsen, want het is wel een hele kinderbroeder en hij echt doordacht. Dus ik voel mij een beetje geïntimideerd om zo tussen, wij hebben een boterham vandaag en ik zit in het midden, maar het is wel een magere middenstukje die jullie vandaag krijgen. Eigenlijk zou jij Henk of zelfs Robert-Jan in het midden moeten doen, want die is echt een goede bijdrage geweest. En ik zei tegen hem, ja, ik heb zelfs sommige van de plaatjes die ik gebruik, zat al in zijn presentatie. Dus tenminste iets herkenning voor jullie, als we daar weer in gaan. Ik heb als thema gekregen, de maakbare mens, kan dat? Ik was zo vrij met iets te veranderen van cyborg naar Adam plus. En dus de eerste ging van Adam tot cyborg, maar wij gaan alweer verder naar Adam plus. Als je op het net een beetje rondzoekt, dan zie je dit soort diagrammen van mensen die proberen om de verschillende, de wisselwerking, de interactie tussen de verschillende dingen te zien. Nou ja, hier zie je eigenlijk, bovenaan begint het met de computers en het eindigt met immortaliteit, eeuwig leven en Adam plus. En de hele wisselwerking van hoe zij met elkaar samenwerken. Die verschillende groepen die zich bezighouden met deze vragen, die hebben zich in clubjes een beetje grofweg georganiseerd. Je hebt een groep die noemen zichzelf cyberpunks. En zij, je kan zien, zij zijn bezig met cyborgs, de uploading, artificial intelligence. Dan heb je een andere groep die noemen zich singularitarians. Alles wordt één. En dan de immortalists die zich vooral richten op onderzoek over het verlengen van menselijk leven van de mensen. Zo lang als mogelijk te laten leven. Nou ja, reparatie van Adam 1. Dat we het zo kunnen noemen. Kunstmatige zintuigen, exoskelet. Kunstmatige ledematen, organen, orgaanfuncties aanvullen of wijzigen. Verbetering nog, levensverlenging, vooral door die nanotechnologie. Superiore intelligentie. Chips, hive mind, is nog een van de kreten die ze gebruiken. Ik weet, hebben jullie al die... dat is een gedachte waar jij dan intelligentie allemaal opladen. En de computersystemen van ons allemaal, alles wat wij hebben, dan zit alles intelligentie dus binnen een grote computer. Dat is dus wat jij met bijen of met mieren, zo'n bijenkorf, met de verzamelde inzicht van alle bijen die zich binnen in die bijenkorf bewegen, nou, dan zitten wij allemaal zo binnen in die rekenaars en die computers. Al onze intelligentie bij elkaar. Nou, dan heb je een hive mind. Ja, dat is voorgesteld zeer intelligent te zijn. En de extatische gevoelens, altijd gelukkig. We hebben gehoord van die gelukspil. Nou ja, in de medische wereld praten ze van een chemische recalibratie van je pleziercentra. Dus in onze hersens hebben wij centrums die... hormonen afscheiden waardoor je je plezierig gaat voelen. Als jij misschien straks als alles voorbij is, ga je naar huis en dan krijg je een heerlijk avondeten. En als je klaar gegeten hebt, dan komt daar zo'n weldadig gevoel over je. Nou, en dat is een hormoon, het heet endorfine. En het is die hormoon die jouw lichaam afscheidt, waardoor je je goed gaat voelen. En sommige mensen raken aan de endorfine verslaafd. Dus die eten vaak en veel. Want ze willen dat gevoel van welzijn steeds weer hebben. Maar het is lastig, want uiteindelijk zie je zo uit. Dus als het met een pilletje kan, dat is toch veel handiger. He, je hebt een pilletje, het stimuleert jouw hersenen om die endorfine af te scheiden. Het is een lichaams eigen stof, het is chemisch nou, gewoon normaal. En joggers krijgen het ook. Ik weet niet of je gaat joggen, na een kilometer of 2, 3, dan kom je op een endorfine gevoel van welzijn. Ja, of je die joggers, ze komen bijna aan een soort van een trance komen ze terecht. Ja, dat is de endorfine die dat doet. En sommige van hen raken dan aan de endorfine die dus ook vrij kan verslaafd. ze moeten absoluut joggen. Maar het is lastig, want joggen is hard werken. Dus als het met een billetje kan, waarom niet? Ja, zo denken ze dan daarover. Prothetische zintuigen, gehoor, gezicht, gevoel, ik noem het maar. Ik laat maar plaatjes in om te bewijzen dat die dingen echt bestaan. Wij praten niet zomaar over dat soort dingen. En bijvoorbeeld dit systeempje, die kan ook mensen, sommige mensen die van geboorte af doof zijn, implanteer je dat soort dingetje onder de huid, je gaat zitten op je middenoor, en ze vol daarvan kunnen mensen die vroeger nooit konden horen, kunnen horen. Dus dat is wel heel indrukwekkend voor zo iemand als ze dat meemaken. Nou ja, pacemaker, daar weten we allemaal van. Maar die dingen gaan zich steeds verder doorontwikkelen. En nu krijg je al pacemakers die met de wireless netwerk van jouw computer thuis verbonden is. En dan via internet met de arts. Dus de arts kan dan en zijn, bij hem en zijn werkplaats kan hij even kijken van hoe gaat het met jouw pacemaker, doet hij het nog, heb je problemen. Hij kan het daar vandaan bijstellen. Ja, die ritme is niet goed ergens. Nou, hup, even herkalibreren en de zaak is weer goed. De bionische ogen, bionische oren. Wat dan gebeurt is dat, een gedeelte wordt binnen in je ingeplant, zit onder je huid. En dan heb je een buitenstukje, dus met de bionische oog, heb je dan een buitenstukje, een brilletje die je hebt met een klein cameraatje voor. En die heeft dan zeg maar, een soort van elektrode, die plak je bovenop je huid. En onder je huid zit het andere gedeelte. Dus dan via de huid wordt de signalen die de cameraatje oppikt, doorgestuurd. En wat binnen in jou zit, die is gekoppeld aan een bepaald gedeelte van je brein of oogzenuw. En daardoor kunnen ze al zien. Kan nog niet goed scherp lezen. Maar ze kunnen al, de eerste brillen konden zij licht en duister van elkaar, maar nu kunnen ze al vormen van elkaar onderscheiden. Dus het gaat steeds verder. Hetzelfde met horen. Hier heb je voorbeelden van een pacemaker die gewoon helemaal binnen in je zit. Of een hartklepvervanging, bionische armen of handen. Nou, we hebben allemaal zo'n plaatjes, ik zal straks laten zien, maar wat nu nieuw is, je kan nu al leren om het met je gedachten te beheersen. Dus die hand open en dicht te laten gaan door dat te denken. Dus vroeger was het mechanisch. Je moest je schouder of je arm op een bepaalde manier bewegen en dat die beweging werd omgezet in de beweging van de hand. En nu denk je maar. En het gaat bewegen. Dus dat is wel leuk. Of het ding met Brainport, waar mensen die balansstoornissen hebben, stuur je informatie naar iemand via de tong. Ze leren om via hun tong hun balans te houden. En via de tong gaat het naar je hersenen, omdat het door je ogen of door je balans in je hoofd niet meer gaat. Bionische benen, armen, voeten, noem maar op. Kunstmatige organen hebben we, nieren, strothoofd, spieren, huid. Hier heb je een hartmachine. Je hebt verschillende soorten. Deze, die dus voor iemand die een verzwakte hart heeft. Ja, het pompt niet goed. Hij doet wel, maar niet goed genoeg. Nou, dan planten ze een machine in die extra pompwerk verricht. Dus heb je die. Of, hier is nou een nieuwe. Die vervangt je hart. Dus die helpt niet alleen maar de hart die het niet goed doet, maar die vervangt je hart. En die hele ding komt binnen in je. En dat is hier in Europa ontwikkeld. Nou, je hebt je voorbeelden. Dat kleine meid hier. Daar heb je zo'n hart, maar daar zit pomp, zit buiten haar lichaam. Zie je? Die kleine ronde dingetje, dat is een pomp. En bij haar voet, daar zie je, dus een pomp die met lucht werkt. En dus de lucht aangedreven en dan komt de bloed van haar lichaam uit via de pomp weer terug. En die heb je nu al een draagbare vorm. Je ziet die mevrouw met die rugtasje. Nou, daar zit de accu in van haar pomp. En ze moet net zorgen dat de accu's goed geladen zijn. En dat kan, al doet je hart het niet meer, die pomp zorgt dat de bloedcirculatie goed gaat. Of je kan, hier is een voorbeeld van zo'n kunsthart die helemaal binnen in je is. En nu zit de pomp niet buiten, maar zit binnen in je. En je, al wat jij hebt wat naar buiten komt, is twee buisjes waar de lucht waarmee je die hart aandrijft, dan naar binnen. Nou, dat is ook, je kunt zien, als je dat soort zingen, die dingen ziet, en je zit in de medische wereld, en je bent een beetje mechanisch aangelegd, dan is dit fascinerend om onderzoek te doen over dat soort dingen. Welke stoffen gebruik je? Vooral interessant is, hoe zorg je dat de bloedlichaampjes, rood bloedlichaampjes, niet vastzitten binnen in die hart, want ze anders kan, want bloed weer plakt. Dus je moet speciale stoffen gaan ontwikkelen aan de binnenkant van het hart, waardoor die bloedlichaampjes dan niet gaan plakken. Want als ze het gaan plakken, dan krijg je bloedklonten. En die wil je niet hebben. Het moet allemaal netjes dwars doorheen gaan. Of, nog een voorbeeld van, deze man zit in een rolstoel. Normaalweg, wij zien al vandaag overal op straat mensen in een rolstoel met zo'n knuppeltje en dan sturen ze die ding. Deze man heeft die knuppeltje niet nodig. Hij denkt alleen maar, ik wil links of ik wil rechts. Dan rijdt de rolstoel waarheen hij wil. Ik wil bij die deur naar buiten. Hup, daar gaat die rolstoel. Dus dat is heel leuk. Maar het kost wel training. Nou, sommigen die denken van ja, ik wil niet denken, maar ik wil het wel zeggen. Nou, hier heb je zo'n rolstoel. Je zegt aan die rolstoel, ik wil door die deur. En dan kijkt de rolstoel naar waar ben jij. En dan werkt hij de beste route uit voor jou om daar te komen. En dan neemt hij jou daarheen. Dat is ook lekker. Zo, die rolstoelen worden steeds meer intelligent. Nou, dat soort dingen maken het leven voor mensen veel makkelijker. Hier heb je van de exoskeletten voorbeelden. Er zijn dus mensen die, zeg maar, met de auto-ongeluk of zo, helemaal verlamd in hun onderlijf zijn. Nou, dan doe je zo een harnas op en je kunt lopen. Dus die mensen, er zijn dus mensen die vroeger, zeg maar, na zo'n ongeval niet meer konden lopen, die kunnen nu weer lopen. Of lopen met wel van wat krukken. Hangt maar af van hoe geoefend je raakt daar. En dus de mechanica hiervan is super interessant. Je moet denken van als je zo iemand in wil stellen om bijvoorbeeld met trappen omhoog te gaan. Dan moet die harnas heel anders gaan bewegen als wanneer jij weer met die trappen naar beneden wil. Heel andere bewegingen maken. En een van de interessante dingen voor mij is, als ik dat zie, van hoe moeilijk het is om zo'n exoskelet te krijgen, om gewoon een paar trapjes omhoog of naar beneden te nemen. Dan denk ik van, wat heeft de Heer ons mensen toch goed gemaakt? Ik bedoel, wij denken daar eens bij na, trappen omhoog of naar beneden. Maar het is zo gecompliceerd, al de bewegingen, om je balans te behouden. Doe dat maar met de exoskelet. Dat is lastig. En dan krijg je opnieuw waardering van de genialiteit van Gods scheppingswerk. Nou ja, hier heb je zelfs een kunstmatige eicel bij een vrouw. Waar dus die vrouw bijvoorbeeld haar niet meer eicellen kan produceren, dan kan je nu al kunstmatige eicel maken. Een kunstnier die je kan planteren. Dat is een antennaatje die je bij iemand in kan doen. De bedoeling is bijvoorbeeld dan, krijg jij iets in je buikwand ingeïmplanteerd met een antennaatje. En bijvoorbeeld je hebt suikerziekte. En dan kun je draadloos zeggen, oké, geef mij nu zoveel milligram van die medicatie en van dat. En dan is het allemaal netjes voor je geregeld. Nog organen. Hier is een heel interessante. Vooral voor die van ons met die wat grijzerige haar. Ja, die gewrichten raken ook op. En nu zijn ze bezig met een stof die ze dan in het gewricht aan kan brengen. Dan zie je bovenin zo'n rastertje, een matje. En daar zit speciale stoffen in. En wat gebeurt is dan, het groeit nieuw gewrichtsoppervlakte. Dus komt de tijd dat zeg maar nu, als je heupen helemaal versleten zijn, nou, dan krijg je een kunstheup. Nou, misschien dat niet binnen afzienbaar toe, dan krijg je zo'n maatje daar binnen geplaatst en dan krijg je niet een kunstheup, maar weer een heup met vernieuwde gewrichtsoppervlakte. Allemaal weer netjes nieuw. Nou ja, hier heb je zo'n been. De psychologie van dit is ook heel interessant, want je kunt zien hier bijvoorbeeld die voeten, die ze dan voor aan zo'n kunstbeen aandoen hier, lijken heel levensecht. Maar ze zijn zich nu aan af te vragen of dat psychologisch goed is. Waarom? Stel dat jij, die man heeft een lange broek aan, dus je ziet niet dat het de kunstvoet is. En die doet zijn sok uit, en je raakt dit ding aan, en dan voel jij, oh nee, dat is niet echt. Dus je gaat schreeuwen, omdat het net echt lijkt, maar niet echt is. Hetzelfde met zo'n kunsthand. Dus je geeft iemand de hand, het lijkt echt. Maar je vat die dingen, dat is helemaal geen echte hand, man. Dat is zo'n rubberen ding. Dus nu zijn ze al bezig in de designwereld van, oké, het moet dus niet echt lijken. Maar als je dan zo'n designerhand wil pakken, hoe wil je dat zo'n hand uitzien? Het moet chic lijken. Het moet niet zo'n goedkope ding, dat moet een bepaalde uitstraling hebben. Dus dan zie je dat het een kunsthand is, maar je denkt van, wauw. En als je dan zo'n hand vastpakt, dan schrik je daar niet van, want je weet dat het een kunsthand is. Dus op die manier is ook de psychologie van dat soort dingen wordt heel interessant. Nou ja, met van die kunst onderbenen, je ziet dat atleet is Zuid-Afrikaan. Maar die rent de 100 meter onder de 12 secondes. Met die kunstbenen. Er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen met normale benen. Dus de veerkracht die daarin zit, zorgt dat hij met de hele, bijna kangaroo sprongen kan die man rennen. Maar je kan ook zien, dat is dus een sterke kerel. Hier is dat hand, die mevrouw, deze vrouw, zij kan haar hand bewegen door te denken. Dus fijn dingetjes kan ze al pakken. Van ik wil dat pakken, dan beweegt haar hand en die pakt het. Of, dat is nog een verdere doorontwikkeling. Heeft hij een hand, die hand beweegt door dat ze denken, maar ze door elektrodes op een slimme manier te plaatsen, voelt hij wat hij pakt. Dus hij voelt, ik pak nu een glas. Ik pak nu een plastieke fles. Dus hij voelt het. Dus heel apart is dat. Dus zijn hersens kennen, want voordat hij zijn arm kwijtraakte, wist hij hoe dingen voelt. Dus door elektrodes slim te plaatsen, kan hij dat gevoel weer. Ze kullen hem eigenlijk een beetje, maar dan denkt hij dat hij het voelt en dus ze werken aan. Heel interessant. Nou ja, je kan ook zeggen, is de chirurg gaan een vervanging toe, want die machines die maken niet fouten. En een verpleegster, verpleegkundige kan ook wat hulp gebruiken. Dit is zo'n robot die hebben ze ontwikkeld om zware patiënten te tillen. Dus die verpleegkundigen hebben vaak rugproblemen omdat ze al die zware patiënten moeten tillen. Dan stuur je de robot op de patiënt af. Ja, til die even op, ik moet het bed verschonen. Ja. Maar terwijl ik bezig was met het onderzoek en nadenken hierover, besefte ik dat daar achter alles nadenken hierover zit zoveel verschillende lagen. En dat wilde ik even benoemen. We hebben het over leefpraktijk, van hoe wij bezig zijn. Van Adam naar Cyborg en van Cyborg naar Adam 2. Of ja, zou je zeggen Adam kwadraat. Weet je ook niet. Maar als je, kijk hoe optimistisch die transhumanist is. Ja, dat is niet Adam 2, dat is Adam kwadraat. Want die kan zoveel meer. Dus in die leefpraktijk, maar achter onze visie van hoe wij moeten leven dan, is daar een leefvisie. Hoe horen wij te leven? En een motivatie. Waarom is het leven de moeite waard? En daarachter zit weer onze visie op ethiek. Wat is dan goed? Het goede in omgang met mensen. Met structuren. Hoe hoor je een samenleving te structureren? Ja, als wij nu met z'n allen met onze hersens uploaded zijn in zo'n mega hive van denken. Ja, wat van het huwelijk? Hoe hoor jij mensen samen te verbinden? Of wordt het allemaal één pot nat? Ja, wat zal ik zeggen? Één pot elektronen. Maar goed, wat is de waarheid dan nog? Als je alles van ons allemaal zo bij elkaar gooit. Ja, bestaat reformatorisch dan nog, denk ik zo. Kan dat dan? Als alles zo bij elkaar, zo één soep, één grote hersensoep. En doelen, waarop zouden we ons moeten richten? Waarheen zijn we onderweg? Ons wereldbeeld, hoe zit de wereld in elkaar? Je hebt zeg maar de dierenwereld, de mensenwereld en de machinewereld. Tenminste, vanuit christelijk perspectief gezien. Dus er zijn drie aparte werelden. En wat evolutionisten gedaan hebben, zijn gezegd, ja, menswereld en dierenwereld, ja, dit is nog niet twee aparte werelden, dat is één wereld. Het is allemaal dierenwereld. Dus door de menswereld te veranderen in dierenwereld, verdwijnt mens. Dus dan heb je alleen maar mens, nee, dierenwereld en machinewereld. En nu met de nieuwe technologieën verdwijnt de onderscheid tussen dierenwereld en machinewereld. Dus het wordt een hele lastige ding om te weten waarin zijn wij onderweg. En dat brengt ons dan, ja, wat is een mens? Hoe zien wij mensen? En achter dit alles zit natuurlijk ons godsbeeld. Als wij als christenen zeggen, ja, wij zijn beelddragers gods. Dus je kunt de mens niet omschrijven als je niet weet wie God is. Maar als je zegt, er is geen God, ja, wat is de mens dan? Dan heb je geen vaste verwijzingspunten. Een van de illustraties die ik aan dat vond, tenminste, was, stel dat ik nu moest omschrijven hoe deze apparaat eruit ziet. Terwijl er is een gordijn tussen ons. Ik moet dit nou omschrijven. En ik pak een meetlat. Maar mijn meetlat heeft een probleem. Die verandert steeds in lengte. Dus elke paar millisecondes dan is die ding langer of korter. Dus jullie hebben ook een meetlat, maar jullie meetlat verandert ook steeds weer in lengte. En nu probeer ik te zeggen, ja, die ding is ongeveer zoveel, Met lat eenheden hoog. Maar ik krijg die ding maar niet gemeten, want mijn meetlat verandert steeds van lengte. En jij moet nou aan de achterkant van de gordijn bedenken, hoeveel meetlat eenheden zijn dat? Maar jouw probleem is, jouw meetlat gaat ook steeds weer. Dus uiteindelijk kunnen wij niet zeggen of het zo hoog is of zo hoog, want die meetlat dan verandert dan steeds. Waarom, wat is het probleem? We hebben niet een vaste verwijzingspunt. Dus ik kan alleen maar de omvang, hoogte, breedte, lengte van zo'n voorwerp omschrijven als ik vaste verwijzingspunt heb en jullie toegang hebben tot diezelfde verwijzingspunt. Oh, ja, zo hoog, zo lang, zo breed. Maar wat gebruiken we dan als vaste verwijzingspunt? Nou, voor ons christenen is het makkelijk, is God. Gisteren, heden en morgen, hetzelfde. Dus met respect gezegd, hij verandert niet van lengte. Dus als wij willen omschrijven hoe een mens eruit ziet, dan hebben wij een vaste verwijzingspunt, die niet verandert. Dus aan de hand daarvan, aan de hand van wie God is, kunnen wij omschrijven wat de mens is. Maar als God niet bestaat, waar haal je je meetlat vandaan om te zeggen wat de mens is? Ja, bij de dieren dan. Ja, want evolutionisten halen de onderscheid tussen mens en dier weg. Ja, maar wat is nou een dier? Welke meetlat ga je gebruiken om te zeggen wat de dier is? En dan eindig je altijd bij een relatieve standaard om te omschrijven. Je kan het niet vast. Je hebt geen vaste verwijzingspunt. Dus wat is een mens? Dat is mijn definitie. Een integrale beelddrager Gods, geschapen voor relaties. Integrale beelddrager Gods, geschapen voor relaties. Dus wij zijn geheelwezens. Maar wat is een soort geheelwezens? Beelddragers Gods geheelwezens. En waarvoor zijn we hier? Voor relaties met God en met onze naaste. En vandaar dat de Heer Jezus gezegd heeft, twee dingen zijn belangrijk. God liefhebben en je naaste. Dus wat is dat? Relaties. En als gehele mens, maar niet zomaar, hoe weet ik wie ik ben? Ik heb een vaste verwijzingspunt, God. Beelddrager van die God. En daarom weet ik wie de mens is. En waarom ben ik dan hier? Nou, voor relaties, God liefhebben en mijn naaste. Ik heb zelfs een plaatje bij. En binnenkant mens, buitenkant mens. Relatienetwerken en de omgeving. Dus tussen de binnenkant mens en de buitenkant mens zit een gebroken lijn. Oké? Okay? Dus wat gebeurt wanneer ik doodga? Dan verlaat mijn binnenkant mens mijn buitenkant mens. Maar terwijl ik leef, kun je die twee niet van elkaar loskoppelen. En dat is belangrijk, want als je gaat denken over een cyborg en over een kunstmatige intelligentie. Waar zit het verschil? Als ik nu denk, wat is geluk? En ik slik dat pilletje. En het activeert of stimuleert mij. Herkalibreert mijn pleziercentrum. Wat gebeurt met mij? Wanneer is het binnenkant mens en wanneer is het buitenkant mens? Je kunt het niet loskoppelen. Het is één geheel. Ik ben als mens een geheel. Dus je hebt mensen die zeggen, ja, binnenkant, zeg maar aan de hand van Genesis, scheppingsverhaal. Er was een mens, er was lichaam, en toen blies God in hem en hij werd een levende ziel. Right? Dus zegt ze, wat God blies, dat was geest. En toen geest en lichaam bij elkaar kwamen, werd het een ziel. Dus dan heb jij een soort van tussen de buitenkant, het lichaam, en de binnenkant heb je een solide lijn met dat wat de Heer toevoegde. En dan noemen ze de binnenkant ziel. Maar het is een beetje lastig, want later lezen we in het Oude Testament, er waren zoveel zielen in Israël. Right? Nou, wat bedoelde de Heer daar, die zielen, als, had hij het alleen over de binnenkant en over, of over de gehele mensen die daar waren. De gehele mensen. Nou, zo. En daar heb je een Thessalonicense, geest, ziel en lichaam. Die zijn maar die drie delen. Maar waar zit het hart nou? Zit het hart nou in de geest, of in de ziel, of in het lichaam? En wat van de merg, waarvan wij in Spreuken lezen. Waar met je merg voel je pijn in Spreuken. En, dus de Bijbelwerk is heerlijk. Uitdagend zal ik maar zeggen om verschillende onderdelen van ons binnenkant zo te benoemen dat wij de binnenkant van de mens echt niet in hokjes onder kan verdelen. Waarom? Omdat wij beelddrager Gods zijn. Je kan de Heer niet in een hokje doen. Dus als wij zijn beelddrager zijn, is net zoals van hoe leggen wij nou het verschil uit van de drie eenheid? We hebben al heel veel dikke boeken over geschreven. Want het is super lastig. Waarom? Ja, het is God. Je kan hem niet in een boekje samenvatten. Dus dit wat als een beeld geschapen is, is ook gecompliceerd. Dus binnenkant en buitenkant. En het verschil weten wij alleen als iemand dood is. En wat gebeurt met de heropstanding? Nou ja, dan wordt die binnenkant, wat weggegaan is, verenigd met opstandingslichaam. Ja, dat wordt een mooi eindproduct. Dat is iets om naar uit te zien. Vooral als je ouder wordt, dan gaat het verlangen om met die. Ja, dat zou ik Adam Kwadraat noemen. Die nieuwe mens die we uiteindelijk worden, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat vind ik een pracht. Ideaal. En ik denk van ja, dat is geniaal van de Heer alweer om zoiets te doen. En al die andere pogingen van wij met transhumanisme. Ja, dit zijn eigenlijk na-apen van wat God doet. Maar wij kunnen het nooit zo goed doen als zij. Nou, maar de hele mens is dan omringd door relatienetwerken. Dus hoe de Heer ons schiep. Hij schiep ons niet als westerse, individualistische mensen, ik. Maar hij schiep ons altijd aan relatienetwerken. Binnen een omgeving, maar wij zitten niet alleen maar zo. Wij zijn als mensen, als schepping, altijd in relatie tot transcendente. De onzichtbare wereld waarin God zich, waarin hij woont. En hij openbaart zich in deze wereld waarin wij zijn door zijn Zoon, de Heer Jezus. Prachtig. En dan zie je gelijk weer, als ik nou maar kan zeggen, dat is de horizontale en de verticale, weer die twee gerichtheden op de onzichtbare wereld. Of op God, of op een afgod. En de Heer wil dat wij hem lief hebben en ons naaste lief hebben als onszelf. En dan krijgen wij weer, zo met zo'n mensbeeld, kan je de ethische discussie over wat gaan we doen met cyborgs en Adams en Adam 1, 2 of kwadraat of de trans, ja misschien zou men erbij zeggen de transmens, de transhumaan, want humaan is de transmens, wat de transhumanisten voor ons willen geven. Voor mij is medische persoon vind ik al die ontwikkelingen heel erg interessant. Ik als ik zo'n artikeltje lees of tegenkom, ik verslind het. Want het laat weer zien wat mogelijk is binnen Gods schepping. Van wat Hij ons gegeven heeft. En hoe wij ermee om kan gaan. Mijn persoonlijke zorg is, kennis is macht, zeggen wij. Ja. En hoe meer kennis, hoe meer macht. En de vraag is, waar wordt al dat macht geconcentreerd? Wie beschikt over dat macht? Wie beschikt? En wij leven in een tijd waar de macht van die kennis van ons alles lijkt steeds meer centraal gelokaliseerd te worden. En in een wereld waar mensen de neiging hebben om macht te misbruiken, is dat link. En hebben wij nodig om, ook in de medische wereld, noem nou maar die voorbeeld die ik noemde van de arts die zijn patiënt heeft een pacemaker. En hij kan bij hem op werk kan hij zien of haar pacemaker het doet en hij kan de werking van haar pacemaker bijstellen. Nou, dat is toch prachtig. Maar stel dat de familielid die arts nu benadert. En de familielid zegt, dokter, ja, ik weet niet of je het wist, maar mijn vader is wel best wel rijk. Maar hij is een paar biljoen waard. En ik zou het erg vinden om, nou ja, een miljoen of twee in jouw richting te sturen. Indien mijn arme vader heel triest vroegtijdig tot zou overlijden. Meer hoeft hij niet te zeggen. Wat een garantie heb ik. Ik ben geen miljoen waard of een biljoen, maar welke garantie heb ik dat zo'n arts niet op een dag denkt van zijn of haar leven is het leven niet waard. Alleen maar een last voor onze samenleving. Kost alleen maar geld. De ziekenfonds zal blij zijn. He? Als ik al die kosten van die pacemaker en zo heb, ik trek er een streep onder. Dus wat doe je met dat macht? En hoe zorg je dat daar geen misbruik gemaakt wordt van dat soort macht? En dat is een van mijn zorgen. Van als je die nanobots binnen iemand rondstuurt. Ja, theoretisch is de bedoeling alleen maar ten goede gebruikt wordt. Maar wat ze garantie hebben wij dat het in een wereld waar mensen de neiging hebben om het verkeerde te doen. Wat voor garantie? Dus hoe bouwen wij controle maatregelen in om ervoor te zorgen dat dit goed gaat? Je hebt net in de afgelopen tijd daar een hele reeks keren in de nieuws over de aantal vermijdbare fouten die in de gezondheidszorg voorkomen bij uitgeven van medicatie en wij maken nu al een heleboel fouten. En als wij allemaal vol nanobots zitten, gaan wij dan geen fouten maken. Opeens. Dus, met dat transcendente, is het erg belangrijk dat wij God lief hebben in ons naaste. Die gerechtigheid moet goed zitten. En dan wil ik nu samen met jullie bidden om af te sluiten. Onze Vader, wat zitten wij in een super interessante wereld. Met mogelijkheden waarvan wij duizelen. Er zijn zoveel dingen op ons radarscherm verschijnen, dat wij u uit het oog verliezen. En dat wij u niet meer lief hebben zoals u verdient. En daarom verklaren wij ons vandaag weer opnieuw afhankelijk van u. Heren, wij weten het niet beter. U wel. U bent onze enige vaste verwijzingspunt. De enige die nooit verandert. In alle eeuwigheid. Voorspelbaar. Hetzelfde zal blijven. U zal altijd optreden. Zoals u uzelf openbaart in uw woord. Wij danken u daarvoor, Heer. Dank u. U liet ons niet in het ongewisse. U gaf ons door wat u toen al vanuit uw eeuwigheidsperspectief wist dat wij het nodig zouden hebben. Wij danken u voor uw grote wijsheid en voor uw vermogen om helemaal de toekomst in te zien. Veel verder dan wij vandaag hier met elkaar kunnen. Wij danken u ook, Heer, dat u ons een opdracht gaf met een verticale en een horizontale element. En vooral in dat horizontale, als wij het hebben over techniek, dan bidden wij u om veel wijsheid. Hoe kunnen wij techniek zo inzetten dat het naastenliefde is? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij techniek niet inzetten op manieren wat geen naaste liefde meer is? Daarvoor hebben wij zoveel wijsheid nodig. Hebben wij u nodig. En daarom vertrouwen wij u ook, als wij vanmiddag of straks over de ethische aspecten met elkaar gaan nadenken. Vertrouwen wij u, Heer, om ons wijsheid te geven die wij ook in ons levens kunnen toepassen en ons levens ernaar kunnen inrichten, zodat de naaste liefde die u wil zien ook handen en voeten kan krijgen. Wij bidden het, Vader, in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Chris, voor je zeer indringende lezing. Ik ben nog altijd blij jou een keer op een bepaald tijdstip van God bepaald ontmoet mogen hebben. Met vele Zuid-Afrikanen die mij dierbaar zijn. Inmiddels is professor Jochemsen gearriveerd. We hebben nog een half uurtje tijd om de eerste twee inleiders wat vragen te stellen. Dit gaat onze secretaris verzorgen en ik geef hem graag het woord. Wanneer de heer Bleker en de heer Stijn achter de forumtafel willen plaatsnemen, dan kunt u de vragen stellen die u wilt stellen, maar doe het niet uitgebreid, want vanmiddag hebben we een derde forumlid en dat is met professor Jochemsen erbij.
Om echt inhoudelijk op deze twee lezingen vragen te stellen. Ik wil vooraf nog even twee opmerkingen maken.